إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في هولندا وفي جميع بلاد الأرض، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده ونوحده ونعمل بطاعته ونبتعد عن معصيته. واختار لنا خير الأديان هو دين الإسلام، وبعث إلينا خير الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه وإلينا خير الكتب وهو القرآن الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها المسلمون، واجبنا عبادة الله وتقواه ومحبته سبحانه وتعالى، والخوف من عقابه والخوف منه سبحانه وتعالى، ورجاؤه سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه. الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يجعلنا كلنا طائعين، لو شاء لأبقانا في الجنة ولجعل آدم وحواء عليهما السلام يتوالدون في الجنة فننشأ ونتربى في دار هي دار قرار وأمن وسلام. لو شاء الله لجعل أهل الأرض كلهم مسلمين، ولكن الله عز وجل عليم حكيم، يحب عبادات وأفعال من عباده لا تكون ولا تأتي إلا بوجود الشر والشيطان والشرك وأهل الشرك. لذلك اقتضت حكمة الله أن يخلق الشيطان وأن يجعل له أولياء وأن يجعل له أولياء، وأن يجعل هذا الإنسان أجوف، فيه ضعف، فيه لين، فيه نفس أمارة بالسوء، لذلك فالله عز وجل أهبط آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الأرض، وجعلنا نتوالد ونعيش في هذه الأرض لنعمرها بتوحيد الله وطاعته وعبادته. فبنو آدم في الأرض مبتلون، مختبرون، ابتلاهم الله عز وجل بالشيطان، ابتلاهم الله عز وجل بأولياء الشيطان، ابتلاهم الله عز وجل بالأمراض، ابتلاهم الله عز وجل بكثير من أنواع الأذى والتعب والإرهاق وكل هذه الشرور والآثام والأمراض، هي اختبار وامتحان، هل نصبر أم تكون هذه الشرور والآثام سببا للكفر والفسق والمعصية؟ فنحن في هذه الأرض، في هذه الدنيا، في دار امتحان واختبار، فالذي ينجح ينجو، والذي يفشل يخسر. لذلك لا بد للمسلم أن يكون ذكيا، زكيا، تقيا، يتعامل مع الاختبار بكل جد واجتهاد، يتعامل مع الاختبار والامتحان بكل جد واجتهاد. أيها المسلم، في هولندا وفي كل مكان، أنت لست معصوما، عندك شيطان يحثك على الشر، قرين السوء، وعندك ملك يدلك على الخير ويحثك عليه، عندك نفس أمارة بالسوء، وعندك نفس لوامة على فعل السوء تلومك وتحثك على الخير، فأيها المسلم، إذا غرك الشيطان وخدعك وتغلب عليك، وتغلبت عليك النفس الأمارة بالسوء، فلا تجزع ولا تيأس، بل استعذ بالله من الشيطان، واستعذ بالله من شرور النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ولا تقنط من رحمة الله، ولا تجعل المعصية التي وقعت فيها سببا للاستمرار في المعاصي، لا تجعل المعصية سببا لابتعادك أكثر عن الله، لا تجعل المعصية مقنعة لنفسك أنك لست برجل صالح، لا، الخير موجود فيك، فأنت مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، تؤمن بالجنة والنار وأنك ستلقى الله يوم القيامة وتبعث فتحاسب وتجازى، وهذا كفيل بأن يوقظك وأن لا تغتر بما يوسوس به الشيطان ليجعلك يائسا من حياتك قانطا من رحمة الله، فانتبه لنفسك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن ابن آدم خلق مفتنا توابا، يعني يفتن يتعرض للفتنة والمعصية لكنه يتوب، إذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر، إذا ذكر تذكر وإذا أذنب استغفر. فليس العيب أن تعصي الله، والمعصية حرام، لكن العيب أن تصر على المعصية وأن لا تتوب. فإذا استغواك الشيطان بادر بالتوبة، فالله يحب أن يسمعك وأنت تلجأ إليه ليتوب عليك، يحبك أن تستغفر. يحب الله عز وجل من عباده أن يجأروا إليه، أن يتوبوا إليه، أن يستغفروه، أن يطلبوا رحمته، أن يبتهلوا إليه، أن يتوسلوا إليه بأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتوب عليهم. لذلك كانت الاستغفار من أعظم العبادات، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار هو الذي ألهمه الله لآدم حتى يتوب من خطيئته، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فطلب المغفرة بعد أن أقرر بالذنب واعترف به. أيها المسلم، أنت في هولندا وفي غيرها من بلاد الكفر تعيش في وسط مليء بالكفر والمعاصي، أينما اتجهت في عملك، في طريقك، في الحديقة، في أي مكان، ستجد المعاصي والمنكرات وربما تقع فيها. فجاهد نفسك في طاعة الله، وإذا وقعت في المعصية فلا تيأس، بل استغفر الله وتب إليه وأصلح ما بينك وبين الله، واعزم على أنك لا تقع في هذا الذنب مرة أخرى. والندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يعيش في بلاد فيها هذه المظاهر المحرمة والتي يستحيل معها أن لا يقع في المحظور، فعليه أن يحاول جاهدا أن يبتعد عن الحرام، وإذا وقع فيه أن يتخلص منه وأن يتوب إلى الله ويستغفر ويكثر من الأعمال الصالحة التي تخفف الذنوب كالصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الآخرين والابتسامة في وجه المؤمن ودعوة الكفار إلى الإسلام، ولين الجانب مع إخوانك، والعطف على الفقراء والمساكين والأيتام، الرحمة بأولادك وبزوجتك، تربيتهم التربية الحسنة ومجاهدة ذلك والمجاهدة في ذلك. يعني حاول أن تستدرك، أن تعوض النقص الذي يقع إذا وقعت فيه. بعض الناس يعمل في محل مثلا بيتزا، محل البيتزا في بلاد الكفر عادة تقدم فيه المحرمات مثل لحم الخنزير، يقدم فيه الخمر، فالواجب على المسلم أن لا يعمل في هذا المحل، هذا المحل العمل فيه حرام. لكن بعض الناس لا يستطيع أن يترك هذا العمل لضعف إيمانه، يتساهل. فهل هذا المسلم الذي وقع في هذه المعصية نزيد أن يئسه من رحمة الله؟ لا يجوز، هذا مسلم عاصي، نفتح له باب الرجاء وباب الخوف، نخوفه بالله ونفتح له أبواب الرجاء أيضا. اعمل الصالحات، تصدق، استغفر، تب إلى الله سبحانه وتعالى، حاول أن تعوض هذا التقصير وهذا الذنب الذي وقعت فيه بعمل صالحات أخرى تخفف من ذنبك. فالإنسان أحيانا يبتلى مثلا بشرب الدخان، يبتلى لا يستطيع، أحيانا يشرب الخمر، نحن نقول له اجتهد في البعد عن الحرام، اجتهد واستغفر الله وتب إليه. لكن لو أن الإنسان ابتلي وأصبح هذا الذنب مثل المرض الملازم له، فلا ييأس من رحمة الله، بل يحاول أن يعمل الصالحات وأن يكثر من الاستغفار وصلاة النوافل والحرص على صلوات الفرائض في المساجد، يحرص على نوافل الصدقات والصيام. جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام برجل، والحديث في الصحيحين، يقال له عبد الله، وكان مبتلا بشرب الخمر، وهو صحابي، الصحابة لا يشربون الخمور لكن بعضهم ابتلي بهذا الأمر مثل هذا الصحابي رضي الله عنه. فمرة أتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه شرب الخمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده، فجاء رجل وقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر. يعني واحد من الصحابة أخذته الحمية لأن هذا الرجل صحابي ويشرب الخمر، هذا غلط، هذا حرام من الكبائر. لذلك هذا الرجل قال ما يا أكثر ما يؤتى به الخمر لعنه الله. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، فإني لا أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله. وفي حديث آخر لا تعين الشيطان على أخيكم. فكونه شرب الخمر هذا كبيرة، هذا حرام، هذا يعرضه للنار، وشارب الخمر ملعون في الحديث لعنا عاما مطلقا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني شرب الخمر أمر عظيم، لكن مع ذلك إذا وقع الإنسان في الحرام لا يعني أنه صار كافرا، أو أنه لا يقبل منه أي عمل صالح، أو نجعله يائسا من رحمة الله، لا، نفتح له أبواب الخير الأخرى حتى يخفف من ذنوبه، كما قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. وهكذا في جميع المعاصي، فالإنسان يبتلى لكن لا يجعل هذا البلاء سببا للاستمرار في المعاصي، ولا يجعل هذا البلاء سببا لأن يكون مجاهرا بالفسق والمعاصي. يعني بعض الناس يحلق لحيته فنقول له لماذا تحلق لحيتك؟ يقول والله أنا أعلم أنها واجبة، ولكن يقول هذا الشخص أنا أشرب الدخان وأسمع الغناء وهذا حرام، فإذا ربيت لحيتي الناس يقولون عني منافق، كيف يربي اللحية وهو يشرب الدخان أو يسمع الغناء؟ انظروا كيف خدع الشيطان هذا الشخص. يعني هذا الشخص يريد أن يعفي لحيته، يريد أن يربي اللحية، أو هذه المرأة مثلا تريد أن تحتجب، لكن لكونها تسمع الغناء ومثلا تشرب الدخان فيأتيها الشيطان ويقول لها إذا لبست الحجاب فأنت منافقة تخدعين الناس، وهذا من الجهل العظيم. بل الإنسان رجلا أو أنثى إذا مثلا سمع الغناء هذا حرام، إذا شرب الدخان هذا حرام، لكن لا يعني هذا أن يحلق لحيته الرجل مثلا أو المرأة تترك الحجاب، بل ما تستطيع أن تفعله من واجبات الشرع تفعله، ما تستطيع أن تبتعد عنه من المعاصي تبتعد، تكثر من النوافل والصدقات وغير ذلك حتى تخفف الذنب، لا تزيد إثمها على نفسها إثما آخر، فتحتجب حتى ولو كانت تسمع الغناء تحتجب، لأنه لا يلزم للإنسان إذا احتجب أن يكون معصوما، أو إذا كان له لحية أن يكون معصوما. صاحب اللحية يخطئ، وهذا الصحابي رضي الله عنه كان له لحية ويشرب الخمر وكان مبتلى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعامله المعاملة الشرعية، يطهره بالجلد، ومع ذلك يزكيه بأنه يحب الله ورسوله. فالمسلم إذا وقع في الذنب والمعصية فيحاول أن يبتعد عن المعاصي والذنوب، ويجتهد في تنقية نفسه من شوائب البدع والشرك والخرافات والمعاصي والفسوق. لكن إذا ابتلي بمعصية فعليه ألا يجعل هذا سببا للزيادة في المعاصي والبعد عن الحق، بل يجتهد في طاعة الله في الأمور الأخرى، ويحاول أن يروض نفسه ليبتعد عن هذا الحرام. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال لابن آدم الذنب يتعاهده الفينة بين الفينة، يعني قد يبتلى الإنسان حتى يبقى الذنب مستمرا معه حتى يموت. فلا ييأس الإنسان من رحمة الله، والله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب. الإنسان يكثر من التوبة وآمن، يكون صادقا في إيمانه، وعمل صالحا، عمل الصالحات من الفرائض ونوافل، ثم اهتدى إلى الحق فعمل به على قدر استطاعته وما يوفقه الله له. ويقول سبحانه وتعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، إلى آخر الآيات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني لو جئتني يوم القيامة وعندك ذنوب تملأ الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلا تيأس من رحمة الله، واعلم أن الله عفو كريم كبير متعال، لا يحتاج إلى عبادتنا ولا تضره معصيتنا، فهو الجليل الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. نحن الذين نحتاج إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نحن نحسن ظننا بالله، والعاصي إذا وقع في معصية فإنه يثق بالله أنه إذا رجا الله وتوكل عليه وأناب إليه أن يوفقه لترك المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء، فليظن بي عبدي ما يشاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. فظننا بالله أنه غفور رحيم، وأنه سيوفقك إلى التوبة، فلا تيأس وحاول. ولو وقعت في المعصية واستمرت نفسك بحب هذه المعصية فلا تيأس من رحمة الله، بل استغفر وتب وجاهد نفسك واعمل الصالحات، ما استطعت من الأعمال الصالحة اعمل. فلا يقول الإنسان: أنا أعمل في بنك ربوي، أنا أعمل في محل محرم، أنا أشرب الخمر، أنا أزني، أن كذا، ثم يترك العمل الصالح وربما ترك الصلاة وترك الصوم. هذا لا يجوز. لو ابتليت، أولا استتر ولا تجاهر بالمعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وفي لفظه إلا المجاهرين. فلا تجاهر بالمعصية، وحسن ظنك بربك، وجاهد نفسك في طلب العفو والمغفرة والتوبة، واعمل بالصالحات، كن صادقا في إيمانك حتى ولو أخطأت وأذنبت. والله عز وجل يحب منا أن نتوب، أن نستغفر، أن نلجأ إليه، أن نبكي في الليل، نصلي في الليل: يا رب تب علي، يا رب خلصني من الربا، يا رب خلصني من الخمر، يا رب خلصني من الزنا، يا رب خلصني من الفواحش، وهكذا. ادعو الله، التجئ إلى الله، لا تثق بنفسك كثيرا، ثق بربك أكثر، اجعل ثقتك بالله، الجأ إليه، لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليك ويوفقك ويختم لك بالخير. فإنما الأعمال بالخواتيم، كما قال صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يبعد عنا كل شر ومكروه، وأن يختم لنا بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الآن الترجمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. Voorwaar, alle lof is aan Allah. Wij prijzen hem en vragen hem alleen om hulp en vergiffenis. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad in onszelf en tegen het uitvoeren van onze slechte daden. Wie geleid wordt door Allah kan nooit misleid worden. Maar wie geen leiding krijgt van Allah zal ook door niemand anders geleid kunnen worden. Ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah als enige zonder deelgenoten aan hem toe te schrijven. En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is. Sallallahu alayhi wasallam. Mogen Allah zegen en vrede met hem zijn. Zijn familie. En zijn metgezellen. En een ieder die hen met volledige oprechtheid en overgave volgt tot aan de dag der opstanding. O jullie die geloven. Vrees Allah zoals hij gevreesd dient te worden. En sterf niet anders dan als moslims. O mens. Vrees jullie Heer die jullie schiep uit één enkel ziel en die daaruit zijn echtgenoten schiep en uit hen beide vele mannen en vrouwen deed voorkomen. En vrees Allah in wiens naam jullie elkaar om hulp vragen en onderhoud de familiebanden voorwaar Allah is de waker over jullie. O jullie die geloven, vrees Allah en spreek het ware woord. Hij zal jullie goede daden aanvaarden en jullie zonden vergeven. En wie Allah en zijn boodschapper gehoorzaamt, waarlijk die heeft een geweldige triomf behaald. En hierna, voorzeker, de beste woorden zijn de woorden van Allah. En de beste leiding is de leiding van Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. En de slechtste zaken in de godsdien zijn de toevoegingen. Want elke toevoeging is een innovatie. En elke innovatie is een dwaling. En ieder dwaling leidt naar het hellevuur. Sheikh Abu Umar al-Utaybi Hafizullah begon zijn lezing door zijn broeders in Nederland aan te spreken, zeggend: O broeders in Nederland, of overal anders in de wereld, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen voor zijn aanbidding. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen om hem alleen te aanbidden en om hem te gehoorzamen. En om verre weg te blijven van het ongehoorzaam zijn. En Allah subhanahu heeft voor ons de beste godsdienst uitgekozen, de islam. En hij heeft voor ons de beste profeten gestuurd. En dat is Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En hij heeft ons de beste boeken neergedaald. En dat is de Koran. Die geen valsheid kan treffen van voren of van achteren. Onze verplichting is het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En hem vrezen en van hem houden. En bang en vrees te hebben voor het ongehoorzaam zijn aan Allah. En vrees te hebben voor zijn straf. Voor de straf die kan volgen op de slechte daden. En we moeten ook hoop hebben op de beloning die we van Allah kunnen krijgen. En we moeten hoop hebben op Allah zelf. Als Allah subhanahu wa ta'ala het gewild heeft, dan had hij ons allemaal Godvrezende gehoorzaam gemaakt. Als Allah subhanahu wa ta'ala het gewild, dan had hij ons in Jannah gelaten. En als Allah had gewild, dan had hij Adam alayhi salam en Hawa in al-Jannah gelaten. En dan zou de Jannah onze bewoonplaats zijn. Waar we zullen leven in vreedzaamheid. En als Allah subhanahu wa ta'ala gewild, dan had hij heel de aarde allemaal moslims gemaakt. maar Allah subhanahu wa ta'ala, hij is de alwetende, de almachtige. Hij is al-alim al-hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, wij zijn verplicht om hem te aanbidden. En wij moeten goede daden verrichten. En we moeten niet. Wij moeten niet de hoop opgeven voor het feit dat er shaitan is en shirk op aarde. Daarom is het van de hikma van het scheppen van de shaitan en de vrienden en de hulpers van de shaitan en van de hikma dat de mens een zwak persoon is en dat deze mens een ziel heeft die hem oproept tot het slechte. Dit is allemaal van de wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam neer laten dalen naar de aarde. En Allah subhanahu heeft ons laten leven op deze aarde. Waarom? Om het aanbidden en om zijn aanbidding en om zijn eenheid. Om het aanbidden van hem alleen. En zo is het dat de kinderen van Adam alayhi salam zijn beproefd. Of een werkelijke beproeving door de shaitaan en de duivel en zijn vrienden en hulpers en helpers. En ook door verschillende ziektes en door verschillende problemen en moeilijkheden en door verschillende zaken die moeilijk zijn. Al deze zaken die moeilijk zijn en die slecht zijn, is alleen om jou te beproeven. En om jou een examen te geven waaruit kan duiden of jij wel geduld hebt of niet. Heb jij geduld of niet? Of zijn deze zaken redenen dat de persoon in ongeloof valt en in fisk en in zondes? Wij in deze huis van de dunya, deze huis wat de dunya heet, is een huis van een examen, een beproeving. En degene die deze examen goed aflegt, die zal gered zijn. En degene die zakt voor deze examen, die zal verloren zijn. Daarom, een moslim is een persoon die slim is. Is een persoon die slim is en nuchter en helder is en puur, godsvrezend. Hij maakt deze examen, deze beproeving, deze examen, deze test, die doet hij met volle overtuiging en enthousiasme en kracht. O moslim in Nederland en in elk ander land, jij bent niet helemaal zondevrij. Immers je hebt een shaitaan die jou opdracht geeft om het slechte te doen. Om het slechte te begaan. Maar je hebt ook een melk, een engel, die jou het goede laat. Die jou tot het goede opspoort. En je hebt een nefs, een ziel, dat heet een nefs al-lawama, die jou elke keer opdracht geeft om het goede uit te voeren. Dus beste moslim, als de shaitaan jou in de maling heeft genomen en jouw nefs jou heeft overwonnen, jouw ziel jou heeft overwonnen, wees dan niet, geef dan niet de hoop op. Wees dan niet hopeloos en verval dan niet in zwakte. Maar zoek hulp bij Allah en maak jezelf sterk. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, wij zoeken bij Allah de hulp voor onze slechte, voor het slechte van onze zielen en voor het slechte van onze daden. En geef de hoop niet op voor de rahma van Allah, voor zijn barmhartigheid. Laat deze zondes niet de reden zijn dat jij je zelf in deze zondes, dat jij jezelf overgeeft aan deze zondes, door het te blijven begaan en niet van te leren en terug te keren naar Allah. Laat deze zonde niet een reden zijn dat jij nog verder wegraakt van Allah subhanahu wa ta'ala. En zeg niet dat je een goede persoon bent en dat het wel goed komt. Nee. Jij moet een moslim zijn die Allah als zijn, die gelooft in Allah als zijn Heer. En de islam als zijn geloof. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam als zijn. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam als zijn profeet. En jij gelooft in de Jannah. En jij gelooft in het ontmoeten van Allah. En jij gelooft in de opstanding. En jij gelooft in de ondervraging op de dag des oordeels. Dus wees niet een persoon die valt in het, in hopeloosheid. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, de zoon van Adam is geschapen als een zondaar die terugkomt naar al die berouw toont. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, in ibn Adam khuliqa mufattanan tawwaba. Wat betekent dat ibn Adam, de zoon van Adam, is geschapen met beproeving. Beproefd geschapen en hij keert elke keer terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. Beproefd geschapen en berouwvol. Zo is het. Zo is de vertaling, de juiste vertaling. Dus de zoon van Adam is geschapen beproevend en berouwvollend. Als hij wordt herinnerd, dan neemt hij de profijt van. En als hij zondes pleegt, dan toont hij berouw. Dus het is niet aib, het is niet iets wat slecht is, dat jij Allah ongehoorzaam bent. Maar het is schaamteloos dat je op die zonde blijft doorgaan en er niet van afkomt en geen berouw toont. Dus snel en wees spoedig naar het berouw tonen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Het is verplicht voor je om Allah subhanahu wa ta'ala om vergiffenis te vragen en om berouwvol te zijn naar Allah. En dat je hem, Allah subhanahu wa ta'ala, vraagt om zijn rahma, dat hij jou barmhartig zal zijn. En dat jij ook nederig Allah subhanahu wa ta'ala vraagt en Allah aanroept. Dus daarom is het ook zo dat de istighfar een van de meest bijzondere aanbiedingen is. En istighfar, die heeft Allah subhanahu wa ta'ala aan Adam alayhi salam gegeven. En heeft Adam alayhi salam de succes gegeven om Allah vergiffenis te vragen. Zoals de sheikh een vers heeft opgenoemd in de Koran, wat erop duidt. O moslim, jij leeft in een land, vooral die persoon in Nederland, leeft in een land waar overal om zich heen zondes zijn. En munkarat. En misschien is het wel zo dat iemand er ook in valt. Dus het moet niet zo zijn dat je de hoop om moet geven als je een zonde begaat. Maar keer naar Allah en vrees Allah en wees berouwvol naar hem toe. En maak de relatie tussen jou en Allah beter. En probeer jouw relatie tussen Allah, jouw relatie met Allah subhanahu wa ta'ala te verbeteren. En keer terug naar jouw Heer, naar Allah. Als een berouwvolle persoon. En het leven in zo'n land als Nederland, je moet ervoor zorgen dat je zo ver mogelijk blijft van al haram. En als je erin valt, dat je Allah subhanahu wa ta'ala om berouw vraagt. Dat je je best doet om veel Allah subhanahu wa ta'ala, om veel goede daden te doen. Te lachen, goed zijn voor je mensen, goed zijn voor je medemens. Door te glimlachen naar je broeder. He, door lief te zijn en goed te zijn tegen voor de arme mensen. En dat je rahm hebt met jouw kinderen en met jouw vrouw. Echtgenoten. Omdat dat je je best doet in de tarbiyah van jouw kinderen. Probeer om de zonde die je begaat, om ze te compenseren. Door goede daden te verrichten. Bijvoorbeeld een persoon die in een pizzeria werkt. Het is bekend dat in die pizzeria zaken zijn wat verboden is. Zoals alcohol en vlees wat niet toegestaan is. Zoals varkensvlees en dat soort zaken. Dus het is niet toegestaan om in deze pizzeria te werken. Maar sommige mensen hebben een zwakke imaan. Dus hij gaat er niet weg. En daarom is het ook niet voor ons, daarom is het niet toegestaan voor ons om deze persoon dan ook helemaal hopeloos te maken voor de barmhartigheid van Allah. Nee, in tegenstelling, wij zeggen tegen hem dat hij terug moet keren naar Allah en dat hij berouw moet tonen naar Allah toe. En dat hij dan in andere tijden meer goede daden moet verrichten, elke goede daad. En dat hij zoveel mogelijk aanbevolen aanbiedingen moet doen en ook natuurlijk op de eerste plaats verplichte aanbiedingen, zodat het een beetje de weegschaal een beetje recht getrokken wordt door de zondes die hij begaat. En zo ook een persoon die sigaretten rookt of die alcohol drinkt. Deze persoon zegt, tegen hem zeggen wij dat hij meer moet doen aan goede daden. En dat hij niet hopeloos moet zijn voor de barmhartigheid van Allah. En dat hij dus meer zijn best moet doen om Allah te aanbidden. Zo ook in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam was er een man die beproefd was met het drinken van alcohol. Dus op een dag werd hij gehaald na de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam hem heeft, de sahaba heeft opgedragen om de straf uit te voeren die staat op het drinken van alcohol. Waarop op dat moment een sahabi radiyallahu anhu heeft gezegd van, mogen Allah hem vervloeken, hoe vaak wordt hij wel niet gehaald? Waarop feit zei, vervloek hem niet, want ik weet, wat ik weet van deze persoon, is dat hij van Allah en zijn profeet houdt. En ook in een andere overlevering zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, help deze profeet, help de shaitaan niet tegen deze profeet, tegen jullie vriend. Help of steun de shaitaan niet tegen jullie vriend. En het is bekend dat het drinken van alcohol haram is. En dat degene die alcohol drinkt mel'oen is. Iemand die door de profeet sallallahu alaihi wasallam is vervloekt. Ook in andere hadith. En dat zijn salah 40 dagen niet geaccepteerd is. Maar als deze persoon deze zaak doet, dan is het niet zo dat betekent dat niet dat hij een ongelovig is. Of dat wij hem hopeloos moeten maken voor de barmhartigheid van Allah. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam gezegd, zet die duwa qaribu, zeg maar, probeer het wat van te maken door zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Maar het is niet zo dat je erop moet blijven en dat je er moet aan overgeven aan deze zonde. Dat is iets. Of dat jij deze zonde openlijk doet in een gemeenschap. Dit is wel iets wat niet gepast is voor een moslim. Zo ook dat sommige mensen zijn baard scheert. En als je hem zegt, waarom scheer je baard? Zegt hij, ik luister naar muziek en ik drink alcohol en als ik mijn baard laat groeien, dan gaan de mensen zeggen dat ik een munafiq ben. Dat is dus een huichelaar. Dus de shaitaan lacht deze persoon uit. Of een vrouw die graag de hijab wil doen, dan komt de shaitaan en die zegt tegen haar, doet en terwijl zij muziek luistert en andere dingen. En als shaitaan zegt, ga nee, laat dan ook maar die hijab weg. Want je doet dit en dat en je doet dit. Dus de shaitaan, dit is echt iets. Dit is iets ongelooflijk onwetendheid. Een ongelooflijke jahl is dit. Dus het is plicht om juist goede daden ernaast te verrichten. Ook al ben je zwak in een bepaalde zonde. Het is verplicht om goede daden te verrichten en weg te blijven van de zondes. Het is niet zo dat de zondes toegestaan zijn. Nee, zo veel mogelijk wegblijven als je maar kan. En als je dan graag de hijab wil doen en je luistert muziek, draag je hijab. En diegene die zijn baard scheert omdat hij bijvoorbeeld dit en dat doet, nee, dan zegt hij hem, laat je baard groeien. Net zoals deze sahabi die alcohol dronk. Hij deed goede daden en hij dronk toch alcohol. Dus als jij in een maasie valt, in een zondes valt, doe jij je best om ervan weg te blijven. En alles eraan doen om weg te blijven. En om goede daden te verrichten, zoveel mogelijk goede daden. Dus, we laten deze zondes die de persoon ingevallen is, die zondes, wat jammer is dat hij erin is gevallen, maar we laten niet een reden zijn dat we nog meer zondes gaan doen. Dat hij toegestaan is voor hem. Nee, dat is niet goed. Maar, en zoals overgeleefd is in een hadith waar de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, dat van mij een beetje ontgaan is, maar dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat Allah heeft gezegd dat Ibn Adam elke keer na tijd van tijd de zondes op hem afkomen. En ook Allah en de sheikh hafidullah heeft bepaalde ayats gerecesteerd of genoemd waar je de meest van kan vinden is Surat Zumar. Waar al die ayats op duiden van dat degene die een zonde pleegt niet hopeloos moet zijn en niet de hoop moet geven, maar berouw moet tonen en goede daden moet verrichten. En dan zal Allah hem vergeven. Ook Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat Allah subhanahu wa ta'ala in die ayat dat hij de moslims oproept om allemaal tawbah te verrichten. Zodat ze hopelijk zullen slagen. En ook een andere ayah dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat zeg tegen mijn dienaren, degene die zichzelf de grens hebben overtreden tegen hunzelf, die de grens hebben overtreden tegen hunzelf, dat zij niet de hoop moeten geven, niet de hoop op moeten geven voor de barmhartigheid van Allah, want Allah vergeeft alle zondes. En ook de profeet heeft gezegd, Allah heeft gezegd, o zoon van Adam, als je mij ontmoet, terwijl jij zondes hebt begaan, zoals de wijdte van de aarde, en dan mij ontmoet, en je hebt niets anders, of niet iets naast mij aanbeden, dus geen shirk gedaan, dat Allah subhanahu wa ta'ala dus met dezelfde hoeveelheid aan aarde komt van maghfira, van vergiffenis. Dus geef de hoop niet op. Voor de rahma van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is azim. Hij is de almachtige. Hij is de grote. Allah heeft onze aanbidding niet nodig. Wij hebben hem nodig. Allah subhanahu wa ta'ala is al-ghani. En wij zijn de fuqara. Wij zijn degene die arm zijn. Wij zijn degene die zwakke. Maar wij moeten ook een goede vermoedens hebben over Allah. Dus husn dhan hebben over Allah. En we moeten op Allah vertrouwen. Dat betekent dat je dus het thika moet hebben voor Allah. En minder voor jouw ziel. Niet zoveel vertrouwen op je eigen nefs. Niet jouw eigen nefs vertrouwen zo vaak. Meer op Allah vertrouwen. Meer op Allah vertrouwen. Want hij is de machtige. Zoals de profeet al heeft overgeleefd. Dat Allah heeft gezegd. Dat Allah zegt. Ik ben bij de goede vermoedens van mijn dienaar. Dus laat mijn dienaar het goede vermoeden in mij. شيخ انا عند حسن الظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء zoals ik heb gezegd dus en wat Freud Sassim ook heeft gezegd dat niemand van jullie moet overlijden of moet doodgaan behalve dat hij husn al-dhan moet hebben voor Allah. Dus geef de hoop niet op voor Allah. Geef de hoop niet op om de barmhartigheid van Allah. Maar wees sterk. En keer terug met het berouw naar Allah. En doe goede daden. Doe goede daden. En zeg niet, ik heb dit gedaan. Ik heb de muziek geluisterd. Ik heb dat gedaan. Nee. En zeg niet, ik luister muziek. En ik doe dit en ik doe dat. En dat je dat als reden maakt om de salah te laten. En om de siyam te laten. En wees niet openlijk in jouw zondes. Heb schaamte. Wees niet openlijk in jouw zondes door zonder schaamte in jouw gemeenschap te doen. Zoals vrede heeft gezegd, iedereen van mijn umma zal vergeven worden, behalve degenen die openlijk hun zondes plegen. Dus, heb goede vermoedens met jouw Heer. Weet dat Hij de barmhartig is. De genadevolle. En doe goede daden. Toon berouw. Keer terug naar Allah. In de nacht. Huil om je zondes. Huil om jouw daden. Wees alleen met Allah in de nacht. En keer terug en klaag jouw zaken naar Allah toe. Wees nederig naar Allah toe. En roep Allah aan. Vertrouw op Allah. En weet, zoals profeet Zahid mij gezegd, innama al-a'malu bil khawatim. De daden
الآن عندنا ما شاء الله كل مرة
هور لي معي كان في إيمت أعرف تي ما هورت. Kan iemand aangeven of die mij hoort? Wat ik heb gezegd dus, als laatst, keer terug in de avond, in de nacht naar Allah en wees nederig naar hem toe en klaag jouw zwakheid naar Allah subhanahu wa ta'ala toe en roep hem aan en vertrouw op Allah. En zoals de profeet sallallahu alaihi heeft gezegd, de daden innama al-a'malu bil khawatim. Wat betekent dus dat de daden zijn naar gelang van de laatste. Dus als jij leeft op een bepaalde manier, dan zal je op die bepaalde manier doodgaan. Leef je dus goed? Dit is een toevoeging van mij, een uitleg van mij.
Zeg, innama al-a'malu bil khawatim. La'allahum yafhamun hadha. In de tarjama van Ibn Nadia, je kunt geen mafhoom. Innama al-a'malu bil khawatim. تكون منزلته عند الله بما يختم له من عمل صالح. يعني العمل إذا ختم بالخير كان صاحبه موعودا بالجنة، لكن إذا كان يعمل صالحات ثم إنه كفر آخر الزمان آخر حياته ختم له بالكفر، هذا لا خير في عمله. فالإنسان يسأل الله أن يكون يختم له بالخير.
Dit is een toevoeging van Sheikh Abu Umar al-Utaybi, hafizullah. Wat hij legt uit als innama al-a'malu bil khawatim. De daden zijn volgens de laatste van de daden. Dat betekent dus, als een persoon leeft, hoe die ook leeft, en dan op het einde doodgaat om bepaalde daden, dan zal hij berekend worden volgens die daad. Dus bijvoorbeeld, een persoon was moslim, en dan op het laatste einde van het leven valt hij in koffer, ongeloof, dan zal hij na dat ongeloof worden berecht. En als iemand slecht was geweest en later dus met de gunst van Allah dus dood is gaan op het goede, dan zal hij door dat ene goede, met dat ene goede worden opgewekt. Walhamdulillah Rabbil Alim, wij als laatst dus voor de vragen, bedanken wij onze sheikh Abu Umar Usama al-Utaybi voor zijn geweldige lezing die hij heeft ons gegeven. En we hopen ervan te profiteren. Inshallah kunnen nu de vraag gesteld worden waarop de sheikh hafizullah dan zal antwoorden. Hoe zit het met jullie gebed? Is er nog tijd voor vragen? Is er nog tijd? Kan even iemand het snel aangeven?
Ik wil even nog kijken naar
Dus we hebben nu 10 minuten. Hoe is dan mogelijk dan? Zullen jullie dan terugkomen of hoe dan? De sheikh vraagt dat namelijk. Waar bidden jullie? Bidden jullie met elkaar ergens? Of zijn er mensen die... Ja, ik weet niet.
Maar ik kan het niet. Ik wil kulwahid mochtelef. Lena Nisa, zei ik kom. Warrijan, ja, niet kulwahid. De jullie mensen, ja, niet 20 dakika. Boed, 20 dakika. Nou, laat ik even kalm. Sheikh, naar Raïs. Naar Raïs, ik kan hem moeilijk doen. Nestemir, de asiel moeilijk. يعني أنت قل لله الذي يريد يذهب للصلاة يذهب والذي يريد يبقى يستمع يستمع، وإذا كان في المكان هذا يصلون جماعة يصلون جماعة بعد
العشاء. The Sheikh zegt, hafizullah, als er de mensen weg moeten zijn naar de salah, moeten ze naar de salah gaan om jamaa te bidden. En degene die dus niet, niet gaat, zeg maar, net als de vrouw en zo, die kunnen dan blijven. En dan kunnen we mee verder gaan met de vragen. Dus degene die naar de moskee moet gaan, die moet nu gaan. Zodat hij op tijd aankomt. En als we zien dat er nog mensen zijn overgebleven, dus als er nog mensen zijn, dan gaan we verder. Als wij zien dat er mensen zijn. We gaan nu verder met de vraag. Dus diegene die weg moet, moet naar de salah. Degene die naar de salah moet, moet naar de salah. Die is dus voor zichzelf verantwoordelijk. Een vraagsteller zegt, wat is de regel met betrekking tot het bedekken van de voeten voor de vrouw? Behoren de voeten tot de aura?
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول السائل هل قدم المرأة عورة؟ الجواب نعم، وهذا بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة يعني كلها، وقال عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه فإن كان لابد فاعل فإلى الكعبين. فقالت أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها عن سألت عن النساء فقال يرخينه شبرا يرخينه شبرا. أم سلمة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن إزار النساء يعني ثياب النساء إلى أين، قال يرخينه شبرا يعني عن نصف الساق يكون الثوب ينزل شبرا يعني يغطي القدمين. فقالت أم سلمة إذا تنكشف أقدامهن يعني إذا مشت المرأة خاصة إذا أسرعت ولو كان الثوب إلى الكعبين أو إلى أسفل تنكشف القدم. فقال يرخينه ذراعا يعني ولا يزدن على ذلك. هذا كله يؤكد أن قدم المرأة عورة، أن قدم المرأة عورة، فيجب أن تغطي القدمين بالجوارب أو بثوب طويل لابد أن تغطي، وخاصة في الصلاة، فإن تعمدت كشف القدمين في الصلاة بطلت صلاتها بطلت صلاتها والله أعلم. نعم.
De Sheikh Hafidullah geeft als antwoord op deze vraag dat het verplicht is dat de voeten aura zijn met de ijma. Dat betekent dus dat alle geleerden een overeenkomst over hebben. Want de Profeet Sallallahu heeft gezegd dat de vrouw is aura. Dus dat zij niet mag zien. En dat betekent ook dus de gehele vrouw. En ook in een hadith wordt overgeleverd dat de Profeet Sallallahu heeft gezegd dat de voor de mannen de kledingstuk tot een bepaalde hoogte moet hangen. Waarop Om Salama radiyallahu anha heeft gezegd en de vrouwen dan, waardoor de profeet Salama heeft gezegd dat hij dan moet vallen over hun voeten, dus verder dan voeten shibran, wat een bepaalde hoeveelheid is. Dus Om Salama heeft gezegd dan zal dus de voeten zichtbaar kunnen zijn. Waardoor de profeet Salama heeft gezegd dan moet hij dus ziraan. En dat is bijvoorbeeld dus volgens mij een armlengte. Langer zijn dan de voet. Dus dat ze de kledingstuk meesleept. Waardoor de voeten niet gezien worden. Dus het is verplicht voor de vrouw om sokken aan te hebben of om een kledingstuk over te laten hangen met voeten, niet zeggen, dat niet zichtbaar mag zijn. En als de vrouw expres tijdens haar salah, tijdens haar gebed, niet sokken draagt, dan is haar salah batila. Dat betekent dat hij niet recht, niet geldig is. Wallahu a'lam. De tweede vraag. Mag je iemand, dat is de tweede vraag, mag je iemand feliciteren met verjaardag?
يقول السائل ما هو السؤال؟ نعم، ما حكم التهنئة بعيد الميلاد؟ ما حكم التهنئة بعيد الميلاد؟ الجواب: التهنئة إما أن تكون بأمر مشروع، وإما أن تكون بأمر غير مشروع. فالتهنئة بالأمر المشروع هذا لا بأس به، كالتهنئة بالعيد والتهنئة بالتوبة إذا الإنسان كان عاصيا ثم تاب الله عليه، فالتهنئة بالتوبة أيضا مشروعة. التهنئة بالمولود، فما ورد في الشرع من أنواع التهنئة إنما هو في الأمور المباحات. أما التهنئة بالأمور المحرمة كمن كان مقامرا فكسب مالا من المقامرة، أو سرق، فلا يهنأ هذا بهذه المنكرات. لا يجوز التهنئة بالبدع والشرك والمعاصي. فينظر هل عيد الميلاد هو مشروع أم غير مشروع. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهنئه أحد بميلاده، كل سنة كان يمر اليوم الذي ولد فيه وما علمنا أحدا هنأه. والصحابة رضي الله عنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام دائما يدل الناس على الخير، فلم يدل لهم على ذلك ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم ولا فعلته الأمة الإسلامية حتى اختلطت بالكفار. فهذا من أفعال الكفار، أعياد الميلاد هذا من فعل الكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خالف المشركين. فإذا كانوا يهنئ بعضهم بعضا بهذه الأعياد فلا يجوز لنا أن نوافقهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز التهنئة بأعياد الميلاد سواء كان عيد الكريسماس أو كان عيد ميلاد الأولاد أو الأب والأم أو نحو ذلك مما يسمى عيد الميلاد للمسلم أو للكافر. هذا من البدع ومن التشبه بالكفار. لكن كما قلت لكم، الإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه في البعد عن هذه المعاصي، ومن وقع فيها يتوب إلى الله عز وجل ولا ييأس من رحمة الله. والله أعلم.
Sheikh Usama al-Utaybi, hafidullah, geeft als antwoord op deze vraag. Hij zegt: Dus het feliciteren van iets of het feliciteren in het algemeen is of toegestaan, wat de islam heeft, waar de islam de sharia dus heeft toegestaan, of het is iets wat de sharia niet heeft toegestaan. En iets wat de sharia of de shara heeft toegestaan, dan is het geen probleem om dat te begaan. Zoals het feliciteren op de dag van Eid. Of het feliciteren als iemand berouw terugkeert naar Allah. Of als er een kind geboren is. Dus wat de islam heeft ons overgebracht en heeft verteld dat toegestaan is, dan is het voor ons toegestaan. En dat zijn van de zaken wat mubah is. Dus iets wat gewoon een normale zaak is. Maar iets bijvoorbeeld die gokte en die daar met gokken heel veel geld heeft verdiend. Oh, een persoon die gestolen heeft of die een criminaliteit heeft begaan. Voor deze is het verboden om te feliciteren. Want dit zijn munkarat. Dus we gaan kijken. Deze verjaardagen. Is het feliciteren voor verjaardag toegestaan? En we zien dat de profeet sallallahu alaihi wasallam ook jarig werd. En hij werd nooit gefeliciteerd voor zijn verjaardag. En de sahaba die hielden van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Plus, de profeet sallallahu alaihi wasallam was iemand die de mensen altijd naar het goede. Leidde. En hij heeft niet de moslims geleid naar deze felicitaties. En ook de moslims die daarna kwamen. Totdat de moslims het van de ongelovigen hebben, van de niet-moslims hebben geïmiteerd. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, imiteer de mushrikin niet. Of doe juist tegenovergestelde van de mushrikin doen. En de profeet heeft ook gezegd, wie lijkt op het volk zal een van hen zijn. Dus het is niet toegestaan om het te doen. En ook voor kerstmis, voor het feliciteren op de dag van kerstmis, is het ook niet staan. Of voor kinderen, feliciteren voor kinderen, of weet ik veel wat. Dit zijn van de innovaties en de bid'ah en het tashabbu en het imiteren, wat niet toegestaan is. En zoals we hebben zoals de sheikh eerder heeft verteld, dat de persoon zijn best moet doen zijn best moet doen om weg te blijven van deze zondes en deze innovaties en niet wanhopig moet zijn aan de barmhartigheid van Allah. Een persoon zegt, is het toegestaan om in een andere moskee te bidden? Is het toegestaan om in een andere moskee te bidden dan degene die dichtbij huis is, omdat de andere moskee prettiger vindt om je salat te verrichten, of omdat de imam of de jama'a niet correct zijn?
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, yaqul as-sa'il, ما حكم الصلاة في المسجد البعيد إذا كان المسجد القريب منا جماعته غير صحيحة؟ هل ذكر السائل ما سبب أنه غير صحيحة؟
لا ما ذكر،
فقط قال الجماعة غير صحيحة. طيب، الجواب أن الصلاة في المساجد مما أوجبه الشرع، ولو تركتم كما قال عبد الله بن مسعود سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والصلاة اختلف العلماء في حكم قصد المسجد البعيد، قصد المسجد البعيد. فمنهم من قال إنه مستحب لتكثير الخطى إلى المساجد، لتكثير الخطى إلى المساجد. ومنهم من قال إن النهي قد ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ترك المسجد القريب والذهاب إلى البعيد، وأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك اختلف العلماء، والأمر في ذلك إن شاء الله فيه سعة، إذا لم يكن بسبب ريبة، يعني إذا ما كان تركه المسجد القريب لأجل التفريق بين المسلمين وعمل البلبلة، وإنما أراد بذلك تكثير الخطى، أو أراد البحث عن مسجد يكون فيه أخشع لله عز وجل، أو لأن تلك الجماعة عندها خطأ في القبلة، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، ويجوز بلا خلاف بين العلماء إذا كان هذا هو المبرر، والله أعلم. نعم.
Sheikh Usama Al-Utaybi, hafizullah, geeft als antwoord op deze vraag: het gebed in de masajid, in de moskeeën, is iets wat verplicht is gesteld door de sharia of door de shara', door de islam. En zoals een metgezel heeft gezegd: als jullie لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. En als jullie de sunnah van jullie profeet hebben gelaten, dan zullen jullie afgedwaald zijn. En de salah is, en de salah in de moskee is dus een sunnah van de profeet. En de salah, de ulema zijn er, hebben meest veel over. Over de salah in de moskee die verder weg is dus. Dus een salah in de moskee die verder weg is, daar verschillen de geleerden over van mening. Van hun zegt dat het mustahab is, omdat je dan meer voetstappen maakt, waardoor je meer vergiffenis krijgt. En sommigen zeggen dat het niet toegestaan is, omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam het heeft verboden, als er een moskee is die dichterbij is. En daarom, dus door deze zaken, zijn de geleerden van verschillende geleerden dus van mening. Maar de sheikh zegt dus dat het geen probleem is inshallah, en dat het een uitkomst biedt, en dat het geen probleem is dus om in een verdere moskee die verder is te bidden, behalve als je dan het doet met de intentie om de moslims, om oneenigheid tussen de moslims te brengen, dan is het niet toegestaan, of om problemen te veroorzaken, dan is het dus verboden. Maar als hij bijvoorbeeld naar een moskee gaat die verder weg, waardoor hij meer khushu' heeft, of omdat er bijvoorbeeld een probleem is in de qibla, dat de qibla een beetje scheef is, dan is het toegestaan met de ijma' van de ulema, met de eenheid van alle geleerden, dat je in een moskee mag bidden die verder weg is als de moskee die dichtbij is, dus een fout heeft in de richting naar de qibla toe, in de richting naar Mekka toe dus. Wallahu a'lam. De vierde vraag: we hebben thuis een adhan klok. Is de klok voldoende voor de adhan, of moeten we de adhan individueel invullen? Je koel een adhan sa'a en je uaddi. Hal hadha yakfi lil adhan? Hal is sa'a yakfi lil adhan lil haqqi? Fakat. Je koel een adhan masjid ba'id aan. Fanusalli jama'at fil bayt. Hal hadha yakfi hadha adhan? Een vraagster zegt: wij hebben thuis een adhan klok. Is dus deze adhan klok voldoende voor ons voor de echte adhan of moeten wij de adhan individueel uitvoeren? Omdat de moskee niet dichtbij in de buurt is bij ons.
Alhamdulillah, يقول السائل هل نكتفي بالأذان الذي يؤذن عبر البرامج الإلكترونية كما يكون في الجوال أو في المذياع الراديو أو في الساعة، فهل هذا يكفي في الأذان؟ الجواب إذا كان في البلد من يؤذن بصوته بنفسه وبقية المساجد إنما تفعل الإذاعة ونحو ذلك، فهذا خلاف السنة وهو قريب من أن يكون حراما، لأنه من المحدثات في الدين، شيء مبتدع وليس عليه عمل أهل الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بل يكون الأذان يؤذنه رجل مسلم عاقل حسن الصوت عالي الصوت، هذا هو المشروع في ذلك، ويتأكد إذا لم يؤذن أحد في البلد، يعني ويتأكد هذا الأمر وهذا الواجب إذا كان ليس هناك مسجد في البلد يؤذن مباشر، وإنما يكتبون بالإذاعة أو بالمسجل، هذا لا يجوز، ويتأكد هذا إذا لم يكن هناك من يؤذن ولو مسجد في البلد. أما إذا أذن مسجد في البلد ويسمع الصوت جميع أهل البلد فالأذان في بقية المساجد مستحبة، لكن وضع ميكروفون وضع تسجيل وأجهزة فهذا من المحدثات، والله أعلم. نعم.
Zegt Osama al-Utaybi, hafizullah, geeft als antwoord: als er in het bepaalde land, in die land, iemand is die dus met zijn stem de adhan verricht, met zichzelf, en andere moskeeën met de, bijvoorbeeld met de radio, dan is dit iets dus wat tegenovergesteld van de sunnah is. En het kan haram zijn, want het is een bid'a. En de profeet Salim heeft gezegd: men amila amalan leysa alayhi amruna fa huwa rad. Dat betekent dus dat degene die daden verricht waar niet op onze bevel op is, die zal dan weer kaatst worden. Dus niet geaccepteerd worden. Maar het moet gewoon zijn dat één persoon dus de adhan verricht, die een hele, een sterke stem heeft, of een luide stem heeft. En dat andere moskeeën dus gewoon zeker van moet zijn dat er iemand is in dat land die de adhan verricht. Als het zo is dat er één iemand is, zeker is, die dan adhan verricht, dan is het aanbevolen voor andere moskeeën ook de adhan te doen. Het is aanbevolen, niet verplicht, dus het hoeft niet. Het is aanbevolen. Dus of het moet in de moskee gewoon met eigen stem live gedaan worden in elke moskee, of er is één persoon die dat doet en waar ze zeker van is dat hij de adhan verricht, waardoor de andere moskeeën er genoeg van nemen. Vraag 5 zegt: een vraagsteller zegt, klopt het dat men met bijvoorbeeld Surat Yasin iemand zijn zicht kan laten afnemen om bijvoorbeeld langs de douane te komen? En is dat toegestaan?
Het الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول السائل: هل يشرع أن أقرأ سورة ياسين عندما يأتي الشرطة أو تأتي الشرطة أو نحو ذلك مما يخاف ويريد أن لا يروه أو لا يمسكوه، هل يجوز أن يقرأها؟ الجواب: لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في فضل سورة ياسين أو أنها تمنع من رؤية العدو له. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر فنام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فراشه، وكان الكفار يحيطون بالبيت، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فخرج أمامهم وهم لا يرونه. فهذه القصة إسنادها ضعيف، فهذه القصة مع شهرتها إسنادها ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن الإنسان إذا خاف عدوا يقول: اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. ولكن قراءة القرآن والالتجاء إلى الله عز وجل حال الشدة هذا قد ينفع، والله جل وعلا يقول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا، يعني أنهم لا يستمعون إلى الحق. ولكن فهم بعض العلماء أن هذا يأتي أيضا في الحماية من أعين المشركين، إذا قرأ القرآن ليس سورة ياسين خاصة بل أي شيء من القرآن. وورد في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا مع أبي بكر عند الكعبة بعد نزول سورة تبت يدا أبي لهب وتب، فجاءت أم جميل إلى رسول إلى أبي بكر وهو جالس والرسول صلى الله عليه وسلم بجانبه، وكان يقرأ القرآن ومعها حجر تريد أن تبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لتضربه به. فلما جاءت إلى أبي بكر قالت: يا أبا بكر، إنا سمعنا أن صاحبك قد هجانا، يعني سبني، إلى آخر القصة. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا وهي لا تراه وكان يقرأ القرآن. وذكر القرطبي رحمه الله صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن أنه لما دخل الصليبيون إلى قرطبة في الأندلس أو في المرية، نسيت في مكان، المهم فهرب منهم، قال: فلحقني فارساني، قال: فلحقني فارساني، جنديان على الفرسين، قال: وأنا في مكان عراء لا يوجد شجر ولا حجر أختبئ خلفه، فجلست على الأرض أقرأ القرآن. قال: فمر الفارسان بجواري ولم يرياني، حتى قال أحدهما لصاحبه: ما هذا؟ هذا شيطان، أين ذهب؟ فلم يرياه وأنجاه الله. عموما الإنسان إذا أصيب بضيق وخوف من العدو ولم يكن له حيلة إلا أن يقرأ القرآن فيحتمي به،
فهذا أمر مشروع ولا بأس به، والله عز وجل ينصر أولياءه، والله أعلم.
الشيخ أسامة العتيبي حفظ الله خفت أن أنت وضب دفراخ هذا أريف نيت بكان دطر حديث إن فو دي برا دي دس فتلت أوفر دي خنست فان سورة ياسين أوفر تيخن هودة فور دي سيخ فان دي فايند دور تريستير فان دي سورة أن وطر وط فتلت وطر وط أوفغليفت إن دي أوب دي دغ فان دي هجرة فان دي بروفيت صلى الله عليه وسلم toen de kuffar buiten, of de ongelovigen buiten zijn huis stonden, en waardoor de profeet en Ali radiyallahu anhu dus op zijn in zijn plaats op bed lag, en de profeet naar buiten ging en die eier heeft gelezen, waardoor de ongelovigen hem niet zagen. Deze verhaal heeft een ketting die zwak is. En de profeet heeft ons iets anders geleerd. Zoals jullie die dua hebben gehoord van de sheikh. Waarin de profeet zegt: O Allah, dus ik laat die aan jou over. Inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim. Dus dat de profeet heeft gezegd: dus dat betekent dus dat de profeet zegt dat de profeet vraagt Allah dat hij dus die vijanden tegenhoudt en dat Allah subhanahu wa ta'ala die slechtheid van die vijanden en dus de profeet zoekt toevlucht bij de slechtheid van de vijanden. Maar in het algemeen, het reciteren van de Koran en het aanroepen van Allah is iets wat helpt. En zoals ook de sheikh een ei heeft al gereciteerd, wat op duidt dat als de profeet in de Koran reciteert, dat Allah dus een hijab of een gordijn tussen hem en degene die tussen de profeet en de ongelovigen. Wat betekent dus dat zij de Koran niet horen? Maar sommige geleerden zeggen, dat betekent dat ze de profeet niet zien. En ook wat overgeleverd dat de profeet bij de Kaaba was met Abu Bakr radiyallahu anhu. Toen Tabbatjada Abila Habi Watab werd neergedaald. En de profeet was de Koran aan het registreren. Waardoor die een vrouw kwam, die ene vrouw. Om met steen in haar hand om de vreedzaamheid mee te gooien. En zij kwam naar Abu Bakr en zegt hem: ja, jouw vriend, dus de vreedzaamheid, die zegt dit en dit over ons. En zij zag hem niet, terwijl hij naast haar, terwijl de vreedzaamheid naast Abu Bakr zat. En zij zag hem niet. En ook.
Zeg Al-Qurtubi?
Naam. En ook Al-Qurtubi, de persoon van de tafsir. Stelde ook dat hij dus dat er twee mannen op de paard achter hem aan waren. En waardoor hij dus op een gegeven moment kwam hij in een gebied die helemaal leeg was. Geen boom, geen niks was er om te stoppen. Waardoor hij besloot om te gaan zitten en de Koran te reciteren. En hij vertelt dat er dus die twee mannen op die twee paarden, twee mannen op die twee paarden, de vijanden dus van hem, die hem wilden vermoorden. Dat zij langs hem kwamen, zeggen terwijl ze zeiden van, wat is dit voor een persoon? Is deze persoon een shaitaan? En ze zagen hem niet. Dus, in het algemeen zegt de sheikh, als jij bang bent voor een vijand en je zit op die moment en je hebt niets om je heen, dan kan jij de Koran reciteren, inshallah.
يقول عندنا في هولندا يأتي في التقارير جرائد وكذا في صور في أشياء، هل يجب علينا أن نخرجها مباشرة من البيت يعني نتخلص منها أم ماذا نفعل فيها؟ كثير عندنا في هولندا كل يوم في الباب تحتهم يدخل يدخل يأتي صاحب التقارير ويرميها في داخل البيت وفي صور.
Een persoon zegt, hier in Europa krijgen wij regelmatig post, kranten, folders, bladen, waar afbeelden op staan. Is het noodzaak om dat dan zo snel mogelijk uit het huis te verwijderen?
يقول السائل إنهم يأتونهم بالجرائد كل يوم وفيها الصور المحرمة، صور ذات الأرواح، صور النساء العاريات ونحو ذلك، فهل يتخلص منها بسرعة أم ماذا؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، والمراد بالصورة التي تمنع دخول الملائكة ما كانت ظاهرة كالمعلقة أو على الستار أو نحو ذلك، أما إذا كانت مغلقة ومطموسة فهذه لا تمنع إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب، فالصور إذا امتهنت فاختلف العلماء في كونها تمنع دخول الملائكة، لكن الأحوط أن الإنسان يخلي بيته من الصور أول بأول، كلما جاء شيء لم يحتاج إليه يحرقه ويتلفه، أما إذا كان شيء يحتاج إليه مثل الفلوس ومثل البطاقة والجواز فهذا يحفظه في مكان غير ظاهر فيه الصورة، بحيث أنه لا يمنع إن شاء الله من دخول الملائكة، والله أعلم.
شيخ أبو عمر أسامة العتيبي حفظ الله geeft als antwoord op deze vraag dat de Profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat de engelen of malaïka niet een huis ingaan waar een foto is opgehangen of een hond. En de betekenis van deze hadith is dus dat iets wat duidelijk zichtbaar is, iets wat opgehangen is. En niet iets bijvoorbeeld zeg maar wat verstopt is. Maar de sheikh zegt ook dat het beste is om zo snel mogelijk ervan af te krijgen, van die post en alles, om zo snel mogelijk af te komen. Want, en weg te doen of te verbranden. Maar als bijvoorbeeld op geld zit, of op jouw identiteitsbewijs, dan moet je het gewoon voor zorgen dat het niet duidelijk zichtbaar is, dat je het verstopt. Dat je het verstopt, zeg maar, en dat niet duidelijk zichtbaar is. Wallahu alam.
لسؤال المساجد تتبعها القريب والبعيد، فيتؤكد هذا. أقول بارك الله فيكم، قبل قليل في السؤال الثاني سأل السائل عن الذهاب إلى المسجد البعيد وترك القريب، وقلت له قد اختلف العلماء في ذلك والقول الثاني لوجود النهي. نعم، فقد ورد الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، ولا يتبع يعني لا يتتبع المساجد. وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله بطرقه، حسن إسناده وصححه بطرقه. وهذا الحديث ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فقال أنه نهى الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه إلى غيره، ثم ذكر الحديث قال وما ذاك يعني سبب هذا النهي إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه يعني القريب منه، وإيحاش صدر الإمام يعني الإمام الإمام الذي في الحي إذا رأك يا طالب العلم ورأى الشباب لا يصلون عنده لأنهم يريدون مثلا تتبع المساجد البعيدة لكثرة الخطى إلى المساجد ونحو ذلك، ربما الإمام يصبح في نفسه إشكال وخوف. قال وإن هذا يعني كلام ابن القيم وإيحاش صدر الإمام، لكن إيش قال ابن القيم؟ وإن كان الإمام لا يتم الصلاة أو يرمى ببدعة أو يعلن بفجور فلا بأس بتخطيه إلى غيره، هذا لا إشكال فيه. فإنما أردت أن أنقل هذا النقل حتى تطمئن قلوب بعض الشباب الذين يستمعون إلى هذا، ولعلهم لم يبلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تتبع المساجد وأمر بالصلاة في المسجد القريب. فهذا هو الأصل، أن الإنسان يصلي بالمسجد القريب منه ولا يذهب إلى غيره إلا لحاجة، هذا هو الأفضل والأولى، والله أعلم.
Zeg Osamu al-Utaybi, hafizullah, die geeft als toevoeging op die ene vraag 2 waar werd gesteld over de moskeeën. Hij zegt, naar het gaan naar een moskee wat verder weg is en het laten van de moskee die dichtbij is, is dus de tweede uitspraak van de geleerden die zegt dat het niet toegestaan is. En zij hadden dus een overlevering die daarop duidt. Waar de profeet heeft gezegd, een persoon moet bidden in de moskee die dichtbij is. En hij moet niet het volgen van de moskeeën. Dus naar een verder moskee gaan. En deze isnad is Hassan verklaard. Deze isnad is Hassan verklaard door Sheikh al-Albani. En hij is sahih door zijn toruk. Door zijn verschillende wegen. Die er allemaal op duiden. En Ibn Qayyim, rahimahullah, die heeft gezegd in i'lam al-Muwaqi'in, dat hij zegt dat de profeet Islam heeft dat alleen gezegd omdat het dus een leiding is, of dat het bijvoorbeeld dus een reden wordt, of dat mensen de moskeeën gaan verlaten die dichtbij zijn, dus die dichtbij hen zijn, of hajr gaan doen, dus boycotten, de moskeeën die dicht zijn gaan boycotten. En dat kan dus een probleem zijn bij de imam van die moskee. Van die moskee die dichtbij is. Kan iets in zijn hart komen. Een slecht gevoel. En hij kan dus dan zich slecht gaan voelen. En hij kan bang ervan zijn. Van wat er gebeurt als mensen zijn moskee laten. En naar die van verder gaan. Maar imam al-Ibn Qayyim zegt. Als deze persoon is iemand die zijn salah niet compleet maakt. Of iemand die met innovatie is bestempeld door geleerden. Of zondes, dan is het toegestaan om naar een andere moskee te gaan. En dit is dus een van de Sheikh Hafidullah een opmerking dat de assel, oorsprong, dat in de moskee in de moskee wordt gebeden die dichtbij is. En Allah weet het best. Hij zegt hier, wanneer een man van een kind of partner, wanneer men van een kind of partner houdt, wanneer overschrijdt men de grenzen van tawhid en is sprake van shirk en mahabba.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسأل السائل ويقول متى تصل محبة الولد والزوجة إلى المحبة الشركية؟ الجواب، المحبة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول المحبة التعبدية التي هي حق الله عز وجل، وهو أن يعبد، أن يحب لذاته، لأسمائه وصفاته،
وأن يخلص له الحب فيحبه لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته حبا مع تعظيم وخوف السر والرجاء، خوف النفع خوف الضر ورجاء النفع. فهذه المحبة التي هي محبة الموحدين، ويلزم من هذه المحبة التعبدية محبة أخرى، وهي تقديم محاب الله عز وجل على محاب غيره. يقدم طاعة الله على طاعة غيره، على طاعة الولد والزوجة، يقدم محبة الله على محبة الزوجة والولد. هذه من لوازم المحبة التعبدية، فهذه اسمها المحبة الواجبة. والأولى المحبة التوحيد أصل الدين، وهي واجبة أيضا. النوع الثالث من المحبة وهي المحبة الطبيعية، محبة الوالد لولده والولد لوالده، والمحبة للزوجة، فهذه محبة طبيعية. طبعا من النوع الثاني الذي هو من المحبة الواجبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة المؤمنين وموالاتهم، هذه أنواع المحبة. فالمحبة النوع الأول وهو محبة الله مع التعظيم والرجاء والخوف، هذه لا تجوز لأحد من عباد الله، لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب لطاعة الله، طاعة لله، ولأن الله أمر بذلك، ولأنه رسول الله. فأي شخص أحب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل محبة الله، أو أحب الشيخ الفلاني مثل محبة الله، يخافه أن يضره ويرجو أن ينفعه ويخاف منه ويحبه محبة التعظيم، فهذا شرك. فإذا أحب زوجته وولده حبا إلهيا، يعني كأن زوجته إله يعبدها، هذا شرك. القسم الثاني المحبة الواجبة، فإذا قدم محبة الزوجة في طاعتها على طاعة الله فينظر في هذا الفعل الذي قدمه. مثلا الزوجة تريد من زوجها أن يشتري لها خمرا مثلا، هذا حرام. فإذا قدم محبة الزوجة بحيث أطاعها في شرب الخمر وخالف وعصى الله وهو الذي لا يحب الخمر، فهنا قدم محبة الزوجة على محبة الله، لكن هذا التقديم ليس شركا، هذا حرام ولا يجوز. مثلا مثال آخر، امرأة كتابية نصرانية أراد مسلم أن يتزوجها، فقالت له لا بد أن تقول إن عيسى ابن الله، هذا مسلم لا يقول هذا الكلام، ولكنه أراد أن يقوله إرضاء لزوجته، لا عن اعتقاد لكن إرضاء لزوجته، فقدر محبة الزوجة على محبة الله فقال عيسى ابن الله، فهذا قدم محبة الزوجة على محبة الله، لكنه ارتكب كفرا لفظيا يدل على فساد قلبه، فهذا كافر كفرا أكبر. هذه محبة شركية، لأنها أدته إلى ارتكاب الكفر، إلى ارتكاب الكفر. فهذا هو ضابطها، إذا كانت محبتك لولدك وزوجتك تجعلك تفعل الكفر فهذه محبة شركية، إذا جعلتك تفعل المحرم الذي ليس بكفر فهذه محبة محرمة. أما إذا كانت محبتك لزوجتك وولدك لم تؤدك إلى معصية فهي محبة مباحة ولا شيء بذلك، والله أعلم.
شيخ أبو عمر حفظ الله أنتورت أن المحبة هيفت ديلة. The eerste deel is dat المحبة التعبودية. Dat betekent de aanbidding. De محبة van aanbidding. En die is alleen de haq van Allah, wat de recht van Allah is. En die is dus ook alleen voor dat je Allah subhanahu wa ta'ala houdt van hemzelf. Dus echt van zichzelf, van hem zijn. He? Van zijn esma of sifat, van zijn namen en eigenschappen. He? En dat je dan ook, dat je ook dus ikhlas hebt in zijn liefde. Dat je echt puur en alleen houdt van Allah. Met... en dat die liefde moet gepaard gaan met verheerlijking. Met verheerlijking van Allah. En het vrezen van het slechte. Dat jou iets slechts overkomt. Dus dat je vreest naar Allah toe dat het slecht overkomt. En dat je hoopt op Allah dat het goede jou overkomt. En dit is de mahabba van de muwahid. Dat is degene die puur tawhid heeft. Maar deze liefde verlangt van jou en verwacht van jou dat je dan dus ook de liefde voor Allah voordeel geeft aan de liefde van iemand anders. En ook dat je dus Allah gehoorzaamt boven de gehoorzaam aan iemand anders dan Allah. Dus je gehoorzaamt Allah eerder dan de gehoorzaam aan zijn aan jouw vrouw of jouw kind. En dit is dus de tweede. Dus dit is dus de tweede deel. Dat dus je het gehoorzame. De gehoorzaamheid aan Allah voorkomt. Dit is dus ook wat van de lawazim is. Iets wat vast. Iets wat vanzelfsprekend is. En dit is ook verplicht. Al twee zijn gebeurd. Het eerste deel is verplicht. En het tweede deel is verplicht. De derde deel is de mahabba. De natuurlijke mahabba, de normale mahabba, dat is dus de mahabba van de vader voor de kind, van de moeder voor de dochter, of voor de man voor zijn vrouw, vrouw voor de man. En dat zegt zich dan dus de ene daarvoor, de tweede, is dat je dus houdt van de profeet sallallahu alaihi wasallam en houdt van de gelovigen. En de eerste, dat je niemand van niemand anders meer houdt dan Allah. Niet van zijn profeet. Sallallahu alaihi wasallam. En niet iemand anders. Maar puur van Allah alleen. Voorbeeld. Dus elke persoon die meer houdt. Van de profeet. Sallallahu alaihi wasallam. Of voor een sheikh. Een bepaalde sheikh. En hij vreest voor die sheikh meer. Dan hij vreest dat hem iets overkomt. En hij hoopt op die sheikh. He? En hij houdt van hem met verheerlijking erbij, dan is dit, deze houden van met verheerlijking erbij en gehoorzaamheid is dan shirk. Horen jullie naar mij? Word ik nog gehoord? Ben ik hoorbaar? Dus wat ik heb gezegd is dat als een persoon dus meer houdt van de profeet of meer houdt, sallallahu alaihi wasallam, of meer houdt van een bepaald sheikh en hij vreest hem en hij hoopt op hem en hij houdt van hem met verheerlijking, dan is het shirk. En ook als hij dus zijn vrouw houdt, hè, zijn vrouw met een bepaalde goddelijke liefde, dan is het ook shirk. En als deze persoon bijvoorbeeld de gehoorzaamheid aan zijn vrouw zijn vrouw op een bepaald moment de gehoorzaamheid geeft aan zijn vrouw, dan in plaats van de gehoorzaamheid aan Allah, bijvoorbeeld hij koopt voor haar alcohol, terwijl alcohol verboden is, haram, door Allah verklaard, terwijl hij toch alcohol voor zijn vrouw koopt, omdat hij graag wil dat zij, hij wil graag doen wat hij wil, dan is dit, dus hij heeft dus de liefde aan zijn vrouw de voorrang gegeven, maar dit is niet de liefde van shirk, dit is niet iets wat je in shirk vervalt, maar dit is dus een zonde, dit is een grote zonde, een erge zonde. Ook een ander voorbeeld, als bijvoorbeeld een man trouwt met een christelijke of een joodse vrouw, een kitabia wordt dat genoemd, en die vrouw zegt tegen zijn man, ik verplicht jou om te zeggen dat Isa de zoon van God is, en hij zegt dat, maar hij zegt dat niet iets, hij zegt dat niet. Hij beweert dat hij dat zegt zonder dat hij erin gelooft. Maar het feit is dat deze man dus een grote koffer Akbar heeft begaan. Koffer Akbar heeft begaan, want hij heeft iets gezegd, want hij heeft dat ik niet kunnen zeggen, behalve omdat iets verkeerd is bij hem. En dit is dus een koffer in een uitspraak, wat heeft geleid naar een daad van de koffer. En dus, als de liefde voor een vrouw of voor een man of voor een kind leidt naar ongeloof, dan is het ongeloof. Dan is de liefde ongeloof. En als het leidt naar haram, dan is het haram. En als het leidt naar iets wat normaal is, wat geen koffer met zich meebrengt en geen haram, dan is het geen probleem mee, inshallah. Taim, ahem su'alein, ha? Een vraagstel zegt, is het mogelijk om zwanger te zijn van een djinn? En is het mogelijk om gemeenschap met ze te hebben?
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. تقول السائلة هل يمكن للجن أن يجامع المرأة وهل يمكن أن تحمل المرأة؟ الجواب، أما عن الجماع، جماع الجني الشيطان للإنسي فهذا له حالان. الأول أن يتصور الشيطان بصورة آدمي بلحم ودم آدمي، فإذا كان كذلك أخذ حكم الآدمي ويستطيع أن يجامع، هذا واقع وهذا من الزنا وهذا حرام. الحال الثاني أن يجامعها في منامها ويخيل إليها أنه يجامعها فيحرك عواطفها فكأنها تجامع،
وهذا مثل ما يحصل للنائم من الجنابة من الاحتلام، هذا أيضا واقع وممكن. وإذا أنزل عليه الغسل، أما إذا لم ينزل فلا شيء عليه، ولو تخيل أنه جامعها أو رأى في المنام، ما دام أنه لم ينزل المني أو المرأة لم تنزل فلا غسل عليها. أما إذا تصور بصورة إنسي واغتصب الجني بصورته الإنسية امرأة فهذا له أحكام الإنسي فيما يتعلق بالحرام والغسل ونحو ذلك. المسألة الثانية وهي هل ممكن أن تحمل المرأة من جني؟ الجواب لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك لاختلاف طبيعة الجن والإنس، وكل ما يذكر في ذلك إنما هي قصص لا زمام لها ولا خطام. وما يذكرون عن بلقيس ملكة سبأ أنها بنت جنية فهذا غير صحيح، فالجن والإنس لا يتزاوجون، بمعنى لا يمكن أن يلد الرجل من جنية ولا أن تلد المرأة من جني. ولو فتح هذا الباب لهتكت أعراض الناس وكثر الزنا بدعوى أنه قد جامعها جني واغتصبها. تأتي المرأة وتقول هذا الحمل ليس من إنسان، إنما جني اغتصبني، فتضيع الحقوق وحدود الله تنتهك. وهذا لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة أن الجني قد يجامع الإنسي ويحصل الحمل، فهذا لا يصح، بل الحمل علامة على الزنا للمرأة التي ليست لها، التي لا زوج لها، والله أعلم.
الشيخ حفظه الله أسامة العتيبي خير تأنتورت هذا باب بترفت هات خمينسخاب مت ان جيني ديت اس وات كانت هيفت ده ايس كانت ازا ديز الشيطان دس ان زيخ gedaant aanneemt van een mens en dan in die gedaante tot die daad begaat. En deze, de regelgeving betreft deze, is dat hij dus de hukum van de mens neemt. Dus iets als het haram is, dan is het haram. En als het dina is, dan is het dina. De tweede is dat bijvoorbeeld dat iemand, dat een persoon dat in zijn droom ziet. En dit is ook wat kan en wat ding is. En deze persoon, als er. Als er als dus er een als er als hij dus wakker wordt en hij ziet de sporen daarvan, dan moet hij dus de wassing verrichten, de grote de roesel verrichten. En als er geen sporen van ziet, zowel de man als de vrouw, dan is dat niet nodig. Dus als het gebeurt in de gedaante van een mens, dan heeft het de regelgeving van de mens. Betreft het zwanger worden van een genie. Dit is dus niet wat iets wat niet kan en wat niet klopt. Omdat de twee verschillende. Elke, de djinn en de mens hebben al twee hun eigen verschillende eigenschappen. Dat specifiek bij hun hoort. En wat er ook van overgeleverd is. Zijn allemaal verhaaltjes wat allemaal niet klopt. En wat allemaal niet waar is. En ook wat er over werd gezegd over Bilqis. Dat is ook allemaal niet waar, zoals jullie het zich hebben gehoord. Dat er werd gezegd dat het de dochter van een djinn of een andere zaken. Dat is allemaal niet, dat klopt niet. En dus, dit ook kan ook niet, want als dit gebeurt, dan gaat er, dan wordt het, een, wordt het allemaal, wordt allemaal een rotzooi. Want dan komt een vrouw en zegt, ja, dit, ik ben lastiggevallen en ik ben zwanger geworden door een djinn. En ik ben verkracht door een djinn. En terwijl dit allemaal niet klopt. En er is niet iets, de Koran duidt er niet op en de Sunna duidt er niet op. En de zwangerschap voor een vrouw die niet getrouwd is, is een bewijs van zina, van het vreemdgaan of het gaan van zina. En dat is zo dus. Allahu a'lam. لا انا لا اراه لكن هو لا في أسئلة موجودة
كثير
لكن المهم يقول هنا تقول لامرأة هل يجوز زوال الشعر من اليد والرد وتقول يعني هل يجوز ما نصيحتكم لاستماع إلى أشرفة عبد الحميد كشك والدكتور ومحمد عريفي الشيخ النجمي يقول أنه عارف عن المغراوي أبو إسحاق حويني أنهم تكفيريان والشيخ مقبل يقول عن عبد الرحمن عبد الخالق وأبو إسحاق حويني أنهم مبتدعة ما هو أقوال العلماء غيرهم من أقوال العلماء هل يعني الأم تتزوج رجل آخر فهل هذا الرجل يكون أولاده يكون محرم
يزوجت
أبيه. أيوة. لا هي 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 حق الأم. الأم.
أولاد الأم الأخرى.
أولاد الأب. أولاد الزوج.
الزوجة.
الزوج. رجل.
يعني أولاده بالنسبة لزوجته هذه ما زوجة أم زوجة الأب.
هي بنت تقول أمي تزوجت رجل آخر هذا الرجل له أولاد. هل هذه
ليس له معلم؟ إذا كان يعني فقط من أمها، أما من أبي يعني منها علاقة بالبس أبوها. تقرأ السؤال ثم تقرأ السؤال الأخير الذي
طيب. The vraag stellen zegt. De vraag, de sheikh, yani vraagt vergiffenis dat hij niet alle vragen doet, maar zegt zijn veel te veel. We gaan mogen nog twee vragen doen. Ik ga nu de vraag opzeggen. De eerste vraag is. Zijn de zonen van mijn stiefvader mahram van mij? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag zegt. Ik heb dus les gevolgd met geld bij een stichting. In Nederland. Bij een stichting die bekend is met Al-Hizbiya. Ik heb dus met hun bepaalde lessen genomen. Vijf of een aantal. Maar nu vraagt de stichting dat ik nog €70 moet betalen. Moet ik nou nog steeds die €70 betalen? Want ik wist niet dat het zo moest zijn. Dat ik de periode af moest betalen. Of is het niet toegestaan voor mij om het te betalen?
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. يقول السائل. السؤال الأول كان بما يتعلق بماذا بالبنت نعم يعني يقول بنت لها أب أبوها تزوج نعم نعم امرأة بنت تزوجت أمها من رجل وهذا الرجل عنده أولاد من امرأة أخرى فما هي علاقة هذه البنت بهؤلاء الأولاد الجواب هؤلاء الأولاد أجانب عنها ليسوا من محارمها إنما يحرم أبناؤها إخوانها من أمها أو من أبيها سواء كانوا بالرضاعة أو كانوا بالنسب وهؤلاء الذين هم أبناء هذا الرجل ليسوا إخوة لها لا بالنسب ولا بالرضاعة
حيث إن أمها لم ترضع هؤلاء ولم تنجبهم فهؤلاء ليسوا بمحارم لها، بل يجوز أن يتزوجها أحدهم، والله أعلم. السؤال الآخر، تسأل امرأة إنها دفعت فلوس إلى مدرسة حزبية لتعلم القرآن مثلا، ثم بعد ذلك عرفت أنهم حزبيون فتركتهم، ولكن بقي في ذمتها مال، فهل تعطيه لهم؟ الجواب يجب أن تعطيه لهم، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذه المرأة ذهبت إلى هذه المدرسة ودفعت قيمة ترم أو فصل، ثم بعد ذلك تركت، نظاما وقانونا تلزم بالدفع، وهذا ليس اختيارا لها، بل لو أنها امتنعت سيشتكونها إلى المحكمة وستدفع رغما عنها، فلماذا توقع نفسها في الحرج؟ فيجب أن تدفع لهم المال وتبتعد عنهم وتحذر من أمثال هؤلاء، وتحذر مرة أخرى وتتأكد قبل أن تدرس، والله أعلم. وبهذا القدر أكتفي، وأعتذر للإخوة في غرفة البيضاء عن أسئلتهم، لأن الأسئلة عند الإخوة الهولنديين بقيت ممكن 8 أسئلة، ولكن ما في وقت الآن، الساعة 12 عندنا بالمملكة، فأعتذر عن بقية الأسئلة للإخوة الهولنديين، وأعتذر أيضا عن إخوتي البيضاء، وغدا إن شاء الله تعالى لو جعلتم هذه الأسئلة أجيب عنها بإذن الله للإخوة في البيضاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
De sheikh geeft dus over, geeft als antwoord op de eerste vraag die wordt gezegd: zijn de kinderen van de man van mijn moeder dus mahram voor mij? Waarop hij zegt: nee, zij zijn ajanib, vreemdelingen voor jou. En zij zijn niet van de maharim. En het is alleen maar zo want het is niet van haar neseb, dus zeg maar van haar familieband of iets wat dichtband van haar van haar moederskant, en ook niet van de kinderen die gezoogd hebben of borstvoeding hebben gehad van de moeder. Dus het is toegestaan van die jongens, van die man, dus van haar stiefvader. Zijn kinderen is toegestaan voor hun om te trouwen met deze vrouw. De tweede vraag die wordt gezegd over de zuster die dus bij een Hizbi stichting in Nederland heeft gestudeerd, geleerde of les nam. En toen ze achterkwam dat ze Hizbi heeft ze gelaten, maar ze had nog een rekening openstaan bij hen. De sheikh zegt dat het verplicht is om het geld aan hen te geven. Want Allah zegt ook in de Koran: ja, ayyuha alladhina amanu awfu bil uqud. Dus dat betekent dus: o jullie gelovigen, kom jullie afspraken na. En dit is ook gezien het beleid en ook afspraken en wettelijk gezien, is dit iets dat zij moet betalen. Want zij kunnen dus, die stichting kan haar dus een rechtszaak aanspannen tegen haar, waardoor zij uiteindelijk toch gaat betalen. En waarom moet zij dus al deze problemen op haar nemen? Dus zij betaalt het en ze blijft weg van die stichting. Als laatste wil ik onze sheikh Abu Omar Usam Al-Utaybi Hafizullah bedanken voor zijn geweldige inzet die hij voor ons doet, voor zijn broeders in Nederland, voor zijn broeders en zus in Nederland. We bedanken zijn en we vragen hem, we vragen dus Allah subhanahu wa ta'ala om hem daarvoor te belonen. En als laatst geef ik dus ook bedank jullie voor het luisteren naar deze lezing. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala er profijtvol mogen Allah subhanahu wa ta'ala profijtvol voor ons maken en dat wij het van hebben geprofiteerd. أصلاحك سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.